Ja, goedemorgen gemeente. Mooi om zo vanmorgen in aanbidding voor de troon van God te mogen komen. Om hem de lof en de eer te brengen. Ik denk dat er straks ook al in het thema is, mijn genade is genoeg. Ook wel naar voren zal komen hoe belangrijk het is om God te eren en te prijzen. Zo gezegd, mijn genade is genoeg. Nou, dat is een mooi thema om mee bezig te zijn. Ik denk dat je daar ook niet op uitgelezen raakt als je in het woord leest. Het ene na het andere komt naar voren. Dus ik heb maar geprobeerd om daarin het beknopt mogelijk te houden. Als we denken aan de genade van God, dan is het Gods liefdeswerk in jou en in mij. Dan kun je ook denken aan wie heeft jou gezocht? Gods genade heeft jou gezocht en mij gezocht. Niet wij hebben God gezocht. Je kunt ook denken aan, we hebben gezongen van, hij doorbreekt de oude muren, hij doorbreekt de oude dingen, de dingen uit het oude leven. Dat is Gods genade. Maar je kunt ook denken aan Psalm 119, vers 105. Wie schijnt er als een licht op ons pad? Het is Gods genade die ons de weg wijst. En ik geloof dat Gods genade ons wil laten zien dat het leven juist van boven neerdaalt. En dat er niet een kracht is van onszelf, maar dat Gods geheimenis in ons zich wil openbaren. Als je er eigenlijk bij nadenkt, is het best wel bijzonder. God daalt met zijn genade in ons midden neer. Hoe wijd moeten de hemelsluizen niet openstaan, dat God aan al zijn kinderen hier, maar over de hele wereld, zijn genade aan zijn kinderen voorziet. Aan ontelbare stammen, talen, naties die Jezus Christus als redder en verlosser hebben aangenomen, om al die kinderen te voorzien van zijn genade, om ons bij te staan in het leven dat we mogen leven. Of, als we kunnen ook denken aan het avondmaal, als we denken van hoe oneindig veel brood moet er uit de hemel neerdalen om ons allen van boven met zijn genade te voorzien. Eigenlijk best wel heel bijzonder als je er zo bij stilstaat. Hoe groot Gods genade is en hoe overvloedig die moet zijn. Er staat ook in Efesiërs 2 vers 7. Dat staat niet op de sheet hoor. En hij, dus dat is Jezus, heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Jezus Christus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overweldigende rijkdom van zijn genade aan ons zou betonen. Nou, volgens mij kan je het niet sterker uitdrukken. Mijn genade is genoeg. Dat zegt God. Dat zijn de woorden van God zelf. Maar vanuit ons oogpunt zeggen we, denk ik wel heel vaak, het is te weinig. Waarom is de Heer niet op dit moment hier? Of waarom zie ik hem niet of voel ik hem niet? Waarom is er geen woord van hem op dit moment dat ik zo nodig ben? Maar toch zegt God, mijn genade op dat moment voor jou is genoeg. Soms wil God ons misschien iets leren dat we nog niet zien. We weten niet. Soms wordt ons geloof beproefd. Soms moeten we leren om te wachten. En soms is er misschien ook geen antwoord. En dat we het dan toch mogen leren zeggen, toch is Gods genade genoeg, al gaat het ons vele vragen te boven. Ik wil twee teksten lezen uit Titus 2, die staat volgens mij ook op. Staat, want de zaligmakende genade van God is verschenen naar alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld, tegenwoordige bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Nou, wie leert ons om de oude dingen van vroeger achter ons te laten? En wie leert ons godvruchtig te leven? Het is Gods genade die dat in jou en in mijn leven wil werken. En het is geen inspanning van onszelf. Het gaat van hem uit. Titus 3, ook een aantal versen. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige, door de Heilige Geest. Die heeft hij in de rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord, en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, zodat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Nou, ook hier geldt: wie maakt ons zalig en wie vernieuwt ons? God van boven door de Heilige Geest en niet door onze goede werken. Ik denk dat toch de geschiedenis leert dat we het vaak moeilijk vinden om genade toe te laten in ons leven. We komen allemaal uit de wereld, zo gezegd. Allemaal zondaars. En Colossenzen 1, vers 13 staat ook: hij heeft ons getrokken uit de machten van de duisternis, ons overgebracht in het koninkrijk van zijn liefde. We komen dus uit de wereld waarin we ons eigen leven bestuurd hebben, gedaan hebben de dingen waarvan wij dachten dat ze goed waren om te doen. Maar nu we kinderen van God geworden zijn, vraagt God van ons: vertrouw nu mij en laat je eigen stuur los. Mijn genade zal je in alles voorzien. We gaan nu eerst even naar een filmpje kijken. Volgens mij draait hij gewoon door. Dit was toen we, denk ik, zo'n 6 weken geleden op de camping ergens in de buurt van Den Ham stonden. We stonden met de tent met onze kleinkinderen. Twee van onze kleinkinderen. Bijna onder zo'n nest. Maar goed dat je er net niet helemaal onder staat, want dan heb je het zwaar te verduren. Maar we stonden best wel zo'n 30 meter tot misschien 40 meter van de nest af. En we zagen daar Twee volwassen ooievaars en twee jonge ooievaars. Maar die twee jonge ooievaars, nou, die leken nou wel net zo groot als bijna de volwassen ooievaars. En je zag dus oude ooievaars uitgaan en ze kwamen weer terug. En dat was dus een heerlijk hapje voor die jonge ooievaars. En er was er weer feest op het nest, want er was weer eten. Voor de rest leek het ook eigenlijk wel een beetje saai op het nest, om te zeggen. Want ze zaten daar maar te staan en wachten tot een van de ouders weer met wat voer kwam. Maar op een gegeven moment zagen we ook de oude ooievaars, dus zagen we op dit nest een beetje in en weer gaan. En Even later ook die jonge ooievaars, die gingen dus ook de leren de vleugels uit te slaan en dan een paar meter omhoog en dan weer naar beneden. En maar die volwassen ooievaars die wisten natuurlijk, die jonge ooievaars zijn niet gemaakt voor het nest. Maar ze zijn gemaakt om uit te vliegen. En toen ik in de voorbereiding hieraan dacht, toen moest ik ook hieraan denken van wij komen op een gegeven moment komen wij ook tot geloof en leren wij de Heer Jezus kennen en komen wij ook op het nest. En worden wij ook gevoed. Gevoed door volwassenen die al verder zijn in het geloof. En daarin gaan wij uiteindelijk ook leren dat wij ook niet gemaakt zijn voor het nest. Wij groeien op en wij groeien op. Maar we zijn niet gemaakt voor het nest. We zijn ook gemaakt om uit te vliegen. En dat is wat we ook zagen gebeuren toen we daar die paar dagen stonden. Die ooievaars, die jonge ooievaars gingen oefenen en ineens was het go. En daar ging die. Het was, we zagen hem gaan, een klein rondje. En dan kwam hij weer terug op het nest. Maar mooi om te zien hoe hij had geoefend, op en neer, wat die ouderen ook deden. En daar ging die. Yes, de vrijheid in. En ja. Ik weet niet of die ooievaar dat ding op heeft gezien om te gaan. Maar goed, ik herken natuurlijk wel uit mijn eigen leven van ik kan wel op dat nest wel het goed hebben en ook wel God prijzen. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk gemaakt ook om uit te gaan. En ik denk ook dat God ons, mij, maar ons allemaal roept op een gegeven ogenblik. Dat we wel weten in ons hart, hier is iets waar de Heer mij iets toe vraagt om iets te doen of maakt niet uit wat. Maar je weet, de geest spreekt tot je hart. En er komt een stukje enthousiasme in je. Wow, wat is dit? Wat gebeurt hier? En we beginnen een beetje te springen op dat nest. We worden enthousiast. En maar goed. Als we eventjes een beetje stil zijn, even nadenken op dat nest. Dan zien we ons daar ook al wel vliegen. En dan is er ook weer vrees op dat moment van, oh, komt het wel goed als ik daar ga? En een soort spanningsveld lijkt het dan wel, hè? Het enthousiasme, God raakt je aan, maar tegelijkertijd voel je ook een stukje angst. Zal het goed gaan? En je merkt ook dat dan het enthousiasme kan dan, wat dan luwt dan? En wat kan er dan gebeuren dat we uiteindelijk, ja, uiteindelijk op het nest blijven. Ik vroeg me dan af, wat gebeurt er waarom een vlucht wordt uitgesteld? Aan de ene kant is het enthousiasme van de Heilige Geest die ons aanraakt en ons voelen van, nou, hier, de Heer is hier, ik word geprikkeld om iets te doen, om iets op te pakken voor hem. En aan de andere kant komt daar een stukje vrees binnen. Dus, en als je erop inzoomt, dan is het ten diepste, is het denk ik, een stukje angst. Angst om, ja, of de vlucht wel goed gaat. Terwijl God zegt, mijn genade is jou genoeg. Maar als Gods geest je roept, zal Gods geest je dan ook niet dragen. Onder, boven, links, rechts, maakt niet uit waar. Dan zal hij dan ook niet de drager zijn van degene waarvoor hij je roept. Mijn genade is genoeg, zegt hij. God wil ons leiden in de vrijheid. En hij wil ons dat we leren om door de geest gedragen onze weg te mogen gaan. Maar wie is het dan? En waar komt die twijfel dan vandaan? Die vrees om die vlucht uit te stellen. Wie weet wat de eerste woorden waren die de slang tot Eva sprak? Wie weet de woorden? Ja. Staat letterlijk. Wat ben ik? Ja. Is het echt zo dat God gezegd heeft: u mag niet eten van alle bomen in de hof. Nou, Eva had alleen maar hoeven te zeggen. Eva had alleen maar daarop hoeven reageren. Ja, dat klopt. Maar Eva ging de discussie aan, het gesprek aan met de slang. En de duivel zal altijd Gods woorden in twijfel doen trekken. Herken de stem die twijfel zaait en die wil vasthouden op het nest. Waarom wil de duivel dat we op het nest blijven? Zolang we op het nest blijven, blijven we zelf de stuurman. En zolang we zelf de stuurman blijven, blijven we bij het oude leven. Het nest laat iets zien van gevangenschap. Het is al een bekrompen wereld natuurlijk, als je bedenkt alleen het nest, gevangenschap. Maar ook iets van vleeselijkheid. En de vrucht van vlees, van het vlees, is de dood, zegt de Bijbel. Als we uitgaan en om te vliegen, is er vrijheid. Dan is er het geestelijke. En de vrucht daarvan is leven. Als gemeente hebben we ook samen nagedacht. Tenminste, volgens mij heel veel groepen. De groeigroep hebben we bij stilgestaan afgelopen jaar bij Ezechiël 47. Dat is het beeld dat Ezechiël schetst. Waarin we met onze voeten de rivier in mogen gaan. En dan tot onze middel. En dan nog weer verder tot er helemaal uiteindelijk kopje ondergaan. En dat is ook wat die ooievaar, denk ik, deed. Wat ik zag in het hele kleine rondje dat hij vloog. Hij waagt het. En ik geloof ook dat God ons zo roept om het te wagen. Hoe groot of hoe klein het rondje is, maakt niet uit. Ik geloof dat God ontzettend blij is als we al beginnen met onze voet in de rivier te zetten. Gewoon het kleine stukje. En ik geloof dat juist daar waar we onze voet beginnen te zetten in de rivier, dat daar, wat we gelezen hebben, de zaligmakende genade van God begint te werken in ons. Jacobus zegt ook: als je tot mij nadert, zal hij tot jou naderen. Als wij dat kleine rondje gaan en durven op grond van Gods woord te gaan, dan zal hij ons voorzien. Door die genade. En als we dat gaan proeven, dan willen we alleen maar verder die rivier in. Dan krijgen we honger. Dan willen we dieper gaan. En zoals de ooievaar zijn rondje steeds groter maakt, zo willen we ook, geloof ik zelf, ons rondje steeds groter maken. Omdat we gaan weten, gaan ervaren de werking wat betekent als Gods genade in je binnenste werkt. Nou, Benjamin zei net van, dat vond ik heel mooi, ik heb het ook opgeschreven. Ik denk dat God je mag. Dat is ontzettend mooi. Ik denk dat God je mag. En ik heb er ook een tekst bij. Mag je wel bij. Lieve mensen, ik zou willen zeggen van, als we op het nest blijven zitten, zolang wij op het nest blijven zitten, zal God blijven kloppen. Dat geloof ik. Hij zal je blijven prikkelen om je uit te nodigen om een vlucht te maken, to go. Zijn liefde spoort ons altijd aan om met hem mee te gaan. Nooit dwingend, maar altijd vriendelijk ons uit te nodigen. En Hooglied 2, vers 13 en 14 verwoordt het heel mooi. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste, mijn duif, in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante bekoorlijk. Ik denk dat hij je mag. Hier worden de woorden gebruikt, mijn vriendin, mijn allermooiste, mijn duif, uw gedaante is bekoorlijk. Wauw. Als we dan verstopt zitten in die kloof, dan zegt God: mijn allerliefste, kom tevoorschijn en laat me je stem horen. Mooi. Waarom blijft God op ons hart kloppen? Waarom wil hij dat we met hem meegaan? Zoals de ooievaar, de vluchteling. Opdat we niet bij het oude blijven. Opdat we niet bestemd zijn voor het nest, maar voor de vrijheid. Opdat we niet de gevangenen zouden blijven van het nest. Opdat we niet bij het vlees en de zonde zouden blijven, maar deel zouden hebben aan Gods genade. En daarvoor is Jezus naar het kruis gegaan. En dat wij dit offer ten volle mogen aanvaarden. We mogen beseffen dat het voorhangsel gescheurd is. De hemel is geopend. Geopend voor de rijkdom van die genade. Het is goed om te weten dat genade gaat stromen vanaf het moment dat we gaan springen. Onszelf durven los te laten en God te vertrouwen op zijn woord. We kunnen het woord van God van A tot Z kennen, maar het kan zijn dat we Gods genade niet kennen. En ook niet het vernieuwende werk van de Heilige Geest, wat de Geest in ons wil doen. En dat heeft alles te maken met ons eigen stuur, zolang we zelf de stuurman blijven van het schip. Maar als we God vertrouwen, gaan de dingen doorbreken. We hebben gezongen dat muren doorbroken gaan worden. En dat is dat werk Jezus. Jezus werkt dat oude muren doorbroken gaan worden. We hebben ook de opdracht om ons te richten naar de dingen die boven zijn. En niet naar de dingen die beneden zijn. En dat is ook de tekst van Colossenzen 3, vers 1 tot 3. Zullen we samen lezen? Ja. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Doe die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven, en dat is in de doop. En uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, deze opdracht is ook niet vrijblijvend. We hebben de opdracht. Zoek dan en bedenk dan de dingen die boven zijn. Nou, hoe richten we ons op de dingen die boven zijn? Nou, dat is de tijd van aanbidding die we samen mogen hebben. He? Dat we hem mogen danken. Danken waarvoor? Omdat hij ons gaat voorzien. We mogen ook roepen tot hem. En waarom mogen we ook roepen tot hem? Om hulp of wijsheid of troost. Maakt niet uit wat. Waarom? Omdat hij ons voorziet. Als wij ons richten op de dingen die boven zijn, dan gaat de genade van God naar ons toekomen. Actie is de reactie, kun je zeggen. Nou, dat wordt mooi verwoord in een hele bekende tekst van Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Ja. Er staat: verblijd u in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. Nou, waarom verblijden over je vlucht en niet bezorgd zijn? Omdat God met je meegaat. En omdat hij je draagt. Waarom deel je je verlangens tijdens de vlucht, wat de omstandigheden ook zijn? Omdat hulp, kracht, wijsheid, wat het ook is, van boven komt. Als we ons zo richten op de dingen die boven zijn, dan mogen we ook de dingen verwachten dat die van boven naar beneden naar ons neerdalen. Actie is reactie, noemde ik net. Wat is dan de reactie van God? Welk geheimenis daalt er in ons hart neer? De vrede. Welke vrede? De vrede die alle verstand te boven gaat. En hoe diep is dit geheimenis, als je daarbij stilstaat? De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Als jij je vlucht gaat, als ik mijn vlucht ga, dat ik vrede mag hebben in die vlucht. Dat Hij erbij is. Dat Hij zorgt. Dat ik tijdens die vlucht Hem mag prijzen waar dit lied over gaat. Dat ik tijdens de vlucht Hem mag aanroepen. Dan is Hij daar. En als wij ons deze woorden steeds meer eigen maken, dan zal ook steeds meer het geheimenis van God in ons hart neerdalen. Gods geheimenis is ondoorgrondelijk. En wat is het? We kunnen er niet met ons verstand bij. Dat is het. Het is iets waaraan we ons mogen toevertrouwen en waar we ons aan mogen overgeven. Het is je eigen vlees loslaten en, God, en geloven dat Gods geest je zal voorzien. Het is God meer durven vertrouwen dan jezelf eigenlijk. Als je dat doet, hoe klein het rondje ook is wat die ooievaar maakte, weet je, geloof dat God glimlacht van oor tot oor. Het gaat niet om de grootte van de ronde. Het gaat erom dat wij Hem durven te vertrouwen op zijn woord, wat Hij ons gegeven heeft. En God glimlacht als we hem vertrouwen, hoe klein ook. En God zal je laten weten dat zijn woord onwankelbaar is. Dat zijn woord 100% betrouwbaar is. God weet, als je van die genade begint te proeven van het kleine rondje, dat je rondje alleen maar groter wil worden. En weet je wat allemaal zo mooi is? Dan is het niet een wet dat je moet zingen of dat je hem iets moet doen voor hem. Maar als die dat geheimnis in je hart gaat werken, dan is het alleen maar het verlangen van je binnenste. Van je binnenste dat je alleen maar meer wil. Zoals een lied zegt van, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Niet de regel, maar iets wat van binnen gaat groeien. Omdat God een vrede in je hart legt die alle verstand te boven gaat. Maar ook zoveel andere dingen in je hart wil leggen die wij op dat moment nodig zijn, als wij het met hem wagen en durven te gaan. Goed, nou, die ooievaar die gaat uiteindelijk naar Afrika. En wij? Nou, wij gaan uiteindelijk natuurlijk onze eeuwigheid tegemoet. En hoe geweldig is dat? Maar die ooievaar die heeft natuurlijk niet alleen maar de wind in de rug. Die heeft ook er zijn ook stormen onderweg en er is ook onweer. En misschien wel orkanen, weet ik veel wat er onderweg allemaal kan gebeuren. En dat is ons natuurlijk ook niet. We zijn ook niet gevrijwaard van dat we van de wind afgaan en dat we zo het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Ook wij hebben te maken met stormen in het leven. Elk huis heeft zijn kruis, zegt het woord. En nou, ik moest ook denken aan Psalm 42, waar de psalmist, de naam van de psalmschrijver wordt niet genoemd, maar waarin de psalmist zich door God verlaten voelt, staat er. En ondanks die nood richt hij zich heel bewust naar boven. Hij zegt er drie keer toe: wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Ja. Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. De psalmist kende het woord. Maar hij wist ook wie zijn verlosser was. En wij hebben ook over die verlosser gezongen. Reken maar dat dit dwars tegen zijn gevoel inging. Om God te prijzen op zo'n moment. als je je door God verlaten voelt, dat je dan toch nog je ziel gebiedt. Hij gebiedt zijn ziel, want zijn, wat buigt u om mij neder, om mijn ziel? Dat zegt hij eerst. Dat hij dan toch nog zijn ziel gebiedt naar boven te zien en God te prijzen. Soms gaat het niet vanzelf om ook met je hele hart en ziel om je op naar boven te richten. Maar hij wist dat de hulp van boven moest komen. En zag hij niet hoe die hulp moest komen en wist hij het niet en voelde zich door God verlaten. Toch koos hij ervoor en nam hij het besluit en gebood hij zijn ziel om zich naar boven te richten en God te prijzen. Vandaar zijn hulp vandaan moest komen, want Gods genade voor hem genoeg zou zijn. De psalmschrijver weet, mijn hulp van boven, wist waar zijn hulp van boven kwam, maar hij handelde er ook naar. En dat is met hoofd en hart, als het samen mag werken. Dwars tegen alles in God te prijzen. Moest ook denken in de voorbereiding aan het lied dat zegt, elke andere naam vervaagt. Hoe meer we ons gaan uiten in de dingen naar boven, de lofprijzing, de roep dat onze hulp van boven komt, hoe meer we gaan proeven en hoe meer we verlangen en ontdekken het werk van de Heilige Geest. Want de liefde, het geheimenis, zal neerdalen in ons hart. En dan geloof ik, hoe meer dit gaat leven in ons hart, in ons binnenste, hoe meer we gaan de Heilige Geest gaan ervaren in ons binnenste, dan gaan andere prioriteiten die eerder op ons lijstje, hoger op het lijstje stonden, die gaan we zelf naar beneden. En dan blijft er uiteindelijk één naam over. En dat is de naam van Jezus. Waar we hongerig naar worden, waar we alleen maar meer van willen en naar verlangen. Een ander oud lied zegt, nu vallen druppelen reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. Nou, dat is wel een heel oud lied, volgens mij. Maar goed, ik moest eraan denken. Druppelen vallen neder. Die hier nu neervallen, daar kunnen we ons over verblijden. Daar kunnen we dankbaar voor zijn als de zegen neerdaalt in ons midden. Maar hoe meer zullen we ons verblijden over de stromen van het levende water die nog gaan komen? Zend ons die stromen, o Heer. Hebben honger naar die stromen. Verlangt ons hart naar die waterbronnen om hem nu al te prijzen. En dat is ook je richten op de dingen van boven. Nou, nog iets waar ik kort iets over, waar ik iets over wil zeggen, waar ik aan moest denken. Zoals ik gezegd heb, er is verschil tussen, je kunt op het nest blijven zitten en je kunt gaan. Nou, Psalm 42 heb ik al genoemd, is een voorbeeld eigenlijk van hoofd en hart dat samenwerkt. Het is dus, je weet, je kent het woord van God. En de psalmist handelt ernaar. Ik denk dat dat belangrijk is. We kunnen ook het woord van A tot Z kennen, wat ik al gezegd heb. Maar er niet naar handelen, dan blijf je eigenlijk min of meer op het nest staan. Nou, een andere tekst die daar ook een voorbeeld van is, is Habakkuk 3. Ook een heel bekende tekst. Maar misschien verduidelijkt hij gewoon iets. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van een hinde en doet mij treden op de hoogten. Nou, als je het boek Habakkuk kent, dan is er echt een ellende. Want de Babyloniërs vallen Jeruzalem binnen. En Habakkuk roept en schreeuwt als het ware naar God. Wat gebeurt hier? Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk? Er is zoveel tekort, wat ook deze tekst zegt. En toch uit Habakkuk zijn hart naar God. Ik zal toch van vreugde opspringen, zegt hij. En mij verheugen in de God van mijn heil. Hoe kan je op zo'n moment toch nog van vreugde opspringen, terwijl er zoveel ellende om hem heen is? Omdat Gods genade uiteindelijk toch zal voorzien en wil voorzien. Maar ook mooi om te lezen wat het geheimenis is, wat God in zijn hart plant van Habakkuk. De Heere is mijn kracht, zegt hij. Hij maakt mijn voeten als die van een hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Zien we steeds de actie en reactie? Als wij ons tot hem naderen, dan is het Gods geest die werkt in ons hart. Nou, nogmaals, ons hart wordt gevormd wanneer ons hart zich dagelijks naar boven richt. En dat is belangrijk. Waar ook in Colossenzen 3 stond. Want daar opent de hemel zich als een geheimenis aan ons. Als het hart zegt, ik geloof, wat is er dan op tegen? Om met alles wat in ons is, God te danken en te lofprijzen. Wat is er op tegen om ons altijd te verblijden in hem? Wat is er op tegen, en nog een tekst uit Filippen, ja? Wat is er op tegen om altijd ons te verblijden? Om te bidden zonder ophouden. God te danken in alles. Want dit is de wil van God en Christus Jezus voor ons. Dit is de wil van God in ons. Of wat is er op tegen om ons met de alles overwel met een onuitsprekelijke vreugde te verheugen in hem? Als we geloven. Ons hele hart te uiten voor hem. Ons naar boven te richten. Wanneer we alleen maar het woord lezen en ons hart niet uiten, dan kan het zijn dat ons geloof verstandelijk blijft. En dat het geheimenis van de genade in ons leven niet gaat stromen. En dat het woord een letter kan blijven. En ik verwijs maar gewoon hier naar Jacobus 2, versen 20 en een aantal versen verder. Daar staat zonder daden. Als we ons hart niet uiten, dan staat er, dan misleiden we onszelf. Nou, nog heel even terug naar die ooievaar die op het nest zat te springen. Het is goed om, als we opgroeien, als we tot bekering gekomen zijn, en we groeien op, we krijgen voedsel, we worden dagelijks voorzien, we leren in het woord van God, is het goed om juist al op dat nest, dat we mogen leren springen, dat we onze vleugels al mogen leren uitslaan. Want door dat te doen, mogen we onze relatie met Christus al versterken. Door te zingen, door hem te prijzen, omdat hij voorziet zijn genade die ons genoeg, die ons in alles wil voorzien. Dat we mogen ontdekken het werk van de Heilige Geest. Dat we al mogen de geheimenissen van Gods genade al mogen leren verstaan, terwijl we zo met hem mogen leren wandelen. Want als hij ons dan roept, ik denk dat we dan minder gevoelig zijn voor de slang. die ons steeds weer vrees in ons hart wil leggen of de vlucht wel goed zou gaan. Maar we kunnen ons al sterk maken, krachtig maken in de Heer op het nest. En als dan de roep van de Heer er is, dan we gaan. Nou goed, ik heb hier nog een vraag staan. Waarom is er zoveel geestelijke strijd op het nest, maar ook om te gaan? Waarom is er zoveel geestelijke strijd om hoofd en hart met alles wat in ons is ook te laten uiten naar hem toe? Ik geloof dat de slang heel goed weet dat als hoofd en hart gaan samenwerken, dat hij ook weet dat Gods geheimenissen gaan stromen in ons hart. Dat Gods geest begint te werken. En als we daarvan gaan proeven, als kinderen van de Heer, dan smaakt het naar meer. En wat gebeurt er dan? Dan maakt de slang raakt zijn macht over ons kwijt. En de kracht van de Heilige Geest krijgt steeds meer ruimte in ons leven. Daarom laten we vasthouden aan Gods woord. God heeft zijn woord aan ons gegeven als de hoogste waarheid onder het ganse universum. Gods woorden zijn 7 keer gelouterd, staat in de psalmen. Gods woorden blijven voor eeuwig bestaan. Alle tijden. God is trouw aan zijn woord. En hij doet wat hij zegt. Gods woord is een rotsvast fundament waarop we kunnen bouwen, zoals we op geen enkel ander woord kunnen bouwen. Gods woorden zijn ja en amen. En ik denk dat dit het ook is waar we ons steeds weer aan vast mogen houden. Opdat we niet de vrees over ons laten komen van wat de duisternis ons steeds weer zal voorhouden. Zal God het wel doen? Zal hij het wel doen? Maar God zegt, mijn woorden zijn betrouwbaar. Ik wil afsluiten met iets van geschiedenis leert dat er altijd een strijd is geweest rondom hoofd en hart. En dan kun je denken aan het volk Israël in de woestijn. God had het volk geleid vanuit Egypte naar de woestijn. Eigenlijk staat er in Deuteronomium 7 en 8 is dat te lezen. God had het volk geleid in die vreselijke woestijn. Met welk doel had God het volk daar geleid? Opdat ze zouden leren vertrouwen op Gods woord. Dat was eigenlijk het enigste. Maar wat staat er geschreven van dit volk? En zij geloofden Gods woorden niet en gehoorzaamden niet, terwijl God in zijn liefde vele wonderen voorbij dit gaan. Het volk kende het woord, maar het handelde anders. En we kennen ook de afloop van het volk. En toen ik in de voorbereiding bezig was, werd ik eigenlijk wel getroffen door een tekst die ik las in Hebreeën 3, vers 14 en 15. Er staat, want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhardt uw hart niet, zoals in de verbittering. En die verbittering, als je dit hoofdstuk leest, verwijst naar het volk Israël. Verwijst naar die woestijn. Waar het volk God niet geloofde en uiteindelijk stierf in de woestijn. Terwijl God zo vaak zijn almacht had getoond aan het volk. En nu zegt God tegen ons, verhard uw hart niet, zoals in de verbittering. Laat ons hart zacht mogen zijn en ontvankelijk voor de woorden die hij tot je wil spreken. Of je nu thuis in je woord leest, of dat we hier zijn, of waar je ook gaat en God spreekt, tot je, waar je God ook de ruimte geeft om tot je te spreken. Sta open voor zijn woord. En misschien vind je het wel heel moeilijk wat hij misschien wel aan je vraagt. Maar ga spreken met hem. Ga in gebed met hem. En laten we ons hart zacht mogen zijn, ontvankelijk, om met hem te gaan. God gaat verder met de nieuwe generatie en hij roept Jozua. En ik zou je wel aanraden, Jozua 1 is. God geeft een belofte aan Jozua, maar let ook eens op hoe vaak en hoe indringend in dat hoofdstuk God tot Jozua spreekt om bij het woord van God te blijven. En Jozua wandelde nauwgezet dicht bij het woord. En aan het eind staat, in Jozua 23 en 24, ook al mooi om te lezen, God heeft al de beloften in vervulling doen gaan. Jozua overwon. En zo zullen wij ook overwinnen. Ook hier in Ommen. En Jozua eindigt met de vraag aan het volk, als hij bijna sterft, kies dan heden wie gij dienen zult. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, ik wil u danken voor uw volbrachte werk. Ik wil u danken voor de geopende hemel. Elke dag is er pure genade waarmee u ons wilt vullen. Waarmee u ons hart wilt aanraken. Help ons steeds weer, Heer, om naar de dingen te zien van boven. Heer, dat we als het ware zoals die ooievaar mogen oefenen op het nest, om u te prijzen, om u groot te maken, wat de omstandigheden ook zijn. Heer, ook als we ons door u verlaten voelen, of als het donker is in ons leven. Heer, dat we ook dan mogen leren te zeggen tegen u, Heer, u bent zo ver weg, maar toch wil ik u danken dat u mij gaat helpen. En al weet ik niet hoe het is en hoe het moet en hoe het kan, maar toch wil ik geloven, omdat uw woord het zegt, dat uw genade genoeg is. Dat uw genade mij tegemoet wil komen. Heer, help ook maar steeds weer om het feest van de genade te vieren. Het feest dat u voorziet. Heer, maar Heer, geef ons ook de moed. Heer, als u ons roept, Heere, om te gaan. Heer, dat ons hart ook zacht mag zijn en ontvankelijk voor uw woord. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente van u mogen wandelen en leren te gaan met u. En dat we steeds meer de genade van u mogen leren verstaan en te begrijpen. Zoals u het bedoeld hebt en zoals u het volbracht hebt door uw Zoon Jezus Christus. Amen.